hoofdpijndossiers oplossen, akkoorden smeden en zonder meerderheid plannen door het parlement loodsen. Dat zijn de uitdagingen voor Sophie Hermans en Mirjam Sterk in hun eerste maanden als zorgministers. Daar gaan ze allebei op een hele andere manier mee om, zien journalisten Bart Kiers en Sterre ten Houten de Lange. Zij maken de balans op. Hoe gaat het met de zorgplannen van kabinet Jetten? Dit is Voorzorg, de podcast van Skipper en Zorgvisie.
Het is echt dat je denkt, ja, wat wil ze nou?
Bart, kun je het geheugen van onze luisteraars eventjes opfrissen met wat waren ook alweer de plannen van de zorgministers?
Ja, de ministers hebben op 24 april hun beleidsbrief geschreven en daar komt het woord gezondheid, inzetten op gezondheid, heel vaak voor. Ik meen wel 50 keer of zo. Dus het is duidelijk waar ze op gaan inzetten.
Gezondheid.
Op gezondheid. Met preventie, nou, daar gaan we het later nog over hebben. De woorden klinken allemaal mooi, of daar ook het beleid bij past, waardoor je dat ook echt gaat halen, dat is de vraag. Passende zorg, dat is ook een heilig woord wat uit die beleidsbrief komt. Als ik hem er even bij pak, dan zie je daar staan een solidair zorgstelsel, passende zorg en ondersteuning. Ook ja, een passend zorglandschap, wat dat ook mogen zijn. Hè? Daar kun je van alles bij voorstellen. Maar als je het heel kort samenvalt, passende zorg, preventie, gezondheid, dat zijn de hoofdmoot, dat zijn de belangrijkste thema's.
Oké. Komt dat een beetje overeen met wat ze ook in het coalitieakkoord hebben geschreven?
Jawel.
Want daar las ik financiële prikkels verminderen, inzet op effectieve behandeling, afschaf van niet gecontracteerde zorg, dat is hele specifieke, maar wel grote plannen. Hervormingen in de jeugdzorg en ouderenzorg. Zie je dat terug in die beleidsbrief van 24 april?
Nou, die eerste dingen die je dus noemt, dat is allemaal passende zorg. Als je de financiële prikkels lager wilt maken, ja, dat is logisch. Want als je de deur openzet naar behandelen, 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 dan heb je geen passende zorg meer. Wat vooral eruit springt, is het aanpakken van de niet gecontracteerde zorg. Daar moeten ze de zorgverzekeringswet voor aanpassen. Artikel 13, keuzevrijheid van burgers om naar de arts te gaan die ze willen. En dat daar dan ook nog een vergoeding vanuit het basispakket komt. Dat gaan ze aanpassen. Zorgverzekeraars moeten meer kunnen sturen. Het is iets waar de politiek met een grote boog omheen is gelopen. De laatste 10 à 15 jaar. Zorgverzekeraars roepen hier al heel erg lang om. Ministers durven het niet aan en nu hebben we een minderheidskabinet en die denkt, dat gaan we doen.
We hebben twee ministers op VWS, dus we hebben Sophie Hermans, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de VVD. En we hebben van het CDA minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport. En wie is er dan de baas, Sterk of Hermans?
Als je mag spreken van iemand die de baas is, dan is Hermans de baas, want zij is de minister van VWS. Juist. Maar Sterk is ook minister. Dus, en ze proberen wel uit te stralen dat ze echt een gelijkwaardig team zijn. Maar als ze samen in de Kamer komen, is het natuurlijk altijd Hermans die als eerste de vragen gaat beantwoorden. En uiteindelijk is zij minister van VWS.
Oké, nou laten we eens eventjes met haar beginnen. Zoals je al zei, we hebben haar geïnterviewd. We hebben haar natuurlijk ook elke stap die ze gezet heeft, hebben we gevolgd. Wat wil zij bereiken? Wat zijn haar ambities?
Ze wil van passende zorg de norm maken. Dus, en dat betekent dat ze het echt in de wet wil gaan verankeren. En dat is wel bijzonder. Omdat passende zorg tot nu toe is wat toch vooral ook bij de zorgaanbieders ligt om te definiëren wat dat dan is. En nu gaat zij dat dus, ze wil dat het veel strakker wordt. Dat de vrijblijvendheid er een beetje afgaat. Iedereen moet aan passende zorg meedoen.
En passende zorg is in dit geval vooral minder zorg, toch?
Nou, zo zeggen ze dat niet. Het is de zorg die precies past bij mensen die ze nodig hebben. Niet te veel, niet te weinig. Maar in de praktijk zie je nu dat ongeveer 30% van de zorg die zorgaanbieders leveren eigenlijk overbodig is. En die moet eruit. Eigenlijk.
En weten we ook precies welke dat is? En kun je daar een soort van standaard norm van maken?
Ontzettend lastig. Want passende zorg komt tot stand in de spreekkamer eigenlijk. Ja. Dus dan kom je toch weer bij die arts uit. Eigenlijk dus het gesprek tussen arts en zorgverlener. Je hebt natuurlijk de protocollen en de richtlijnen die wel voorschrijven wat dan passend is. Alhoewel ze ook daar nog van alles wil gaan aanpassen. Maar in dat gesprek, elke patiënt is natuurlijk anders. Dus dat van bovenaf wettelijk gaan afdwingen, zal in de praktijk heel erg lastig zijn. Dat ze wat strakker wil gaan sturen, dat begrijp ik wel. Maar de maakbaarheid, het is niet zo dat zij vanuit Den Haag dat allemaal kan aansturen. Dat is natuurlijk, dat is een illusie.
Is dit een beetje een compleet plan van haar? Of zie jij nog wel wat gaten?
Nou, ik zie het wel iets fundamenteels wat ontbreekt. En de minister is echt verantwoordelijk voor het brede kader van passende zorg. En dat betekent dus de bekostiging en de zorginkoop. Je moet passende bekostigingen. Je moet een bekostiging hebben die passende zorg ondersteunt en een zorginkoop ook. En dan zie je dat het huidige zorgstelsel helemaal is gebouwd op P maal Q, prijs maal het aantal behandelingen dat je doet. En als je dus met passende zorg bezig bent, dan besluit je best wel vaak om te zeggen van nou, die behandeling doen we beter niet. Dat past nu niet bij u. U bent 85 jaar of u bent 90 jaar, nieuwe heup, twee nieuwe heupen. Nou, dat is toch niet misschien passend. Je gaat minder behandelen. Dat zie je bij koplopers ook. Dan snij je zelf in het vlees. Dat is gewoon lastig. Dus die koplopers die lopen tegen PMLQ in de financiering aan. Die lopen tegen PMLQ bij de zorginkoop aan. Zorgverzekeraars krijgen ook het aandeel wat ze uit het vereveningsfonds krijgen. En dat is een pot van tientallen miljarden euro's. Dat is een belangrijke inkomstenbron. Dat wordt ook bepaald door P mal Q. Dus dat hele stelsel is gebouwd op P mal Q. Daar moet je iets aan doen. Wil je gaan zorgen dat passende zorg gaat vliegen? Anders zullen koplopers als Bernhoven toch steeds weer tegen de muur aanlopen en op een gegeven moment misschien uit de bocht vliegen.
Ja, en niet alleen die koplopers, want ze wilden graag dat iedereen passende zorg ging doen.
Ja, en als iedereen ziet, de koplopers die komen steeds in de problemen, dat helpt niet erg om de anderen te overtuigen. Dus daar is werk aan de winkel, echt urgent werk aan de winkel. En dat plan hoor ik nog niet. Maar daar studeert ze op, hè? Want ze gaat stapje voor stapje, zei ze tegen ons in het interview.
Misschien komt die nog wel eens terug, die stapje voor stapje. Want laten we eventjes naar de zorgplicht kijken. Die
ja, wij
graag
doen het ook stapje voor stapje.
Precies. Ze wilde de zorgplicht van de zorgverzekeraars aanscherpen. Heb jij al een beetje een beeld van hoe ze dat gaat doen?
Niet precies. Ze zei het wel en het is een opmerkelijk iets. Want zorgverzekeraars hebben zorgplicht om voldoende zorg in te kopen. Nou, met de huidige wachtlijsten die er zijn, kun je natuurlijk je afvragen of zorgverzekeraars dat wel doen. Hè? Want er zijn zowel de wachtlijsten in de GGZ als bij de medisch specialistische zorg overschrijden de treknormen vaak. De NZA, de Nederlandse zorgverzekeraar, die kan daar al tegen optreden. Maar ik hoor wel uit het veld van dat, dat er toch wat aan schort eigenlijk. Dus, maar wat ze precies gaat doen, weten we niet. Dat wilde ze in het interview ook nog niet zeggen. Maar ze zei wel heel erg duidelijk, ik wil die zorgplicht gaan aanscherpen. Dus ze wil toch meer die verzekeraars zorgen dat ze in de pas lopen met passende zorg ook, denk ik. Dat is wel mijn inschatting.
Met passende zorg?
Ja, dus dat ze dus, bijvoorbeeld om er iets uit te pikken, wat nu bij Bernhoven speelt, bij die zorginkoop. Er is afgesproken dat zorgverzekeraars congruent gaan inkopen. Dus dat betekent eigenlijk wat iedereen verwacht dan, is als de marktleiders een akkoord hebben, dat iedereen dat volgt. Dat doen ze niet allemaal. En dan staat de NZA met lege handen.
Mm.
Dus dan is het wel prettig als de NZA wat meer middelen heeft om zorgverzekeraars in het gareel te krijgen eigenlijk.
Ja, ja.
Dus in die hoek moeten we denk ik een beetje zoeken.
Oké, nou, ben benieuwd hoe ze dat gaat doen. Concentratie en spreiding is veel over gegaan. Is vorig jaar helemaal vastgelopen. De specialisten zijn weggelopen aan tafel. Maar Hermans heeft weer een nieuwe start gemaakt. Weet jij al hoe het ermee gaat?
Ja, dat wil zeggen, ze zitten weer aan tafel, hè?
Woehoe!
Ja, ze zitten aan tafel, want daar begint het mee. En de geluiden die nu van die tafel komen, is in ieder geval dat er een plan van aanpak komt. Dat er na de zomer een plan van aanpak komt. Dus as we speak zitten ze aan tafel. En wordt er gesproken over een tweede tranche van concentratie van hoogcomplexe kankerzorg die nu nog niet aan de beurt gekomen is. Dus Ja, er komt een tweede tranche aan.
Oké. Okay. Hey, en die budgetbekostiging van de SEH, daar is de laatste weken ook ontzettend veel over gegaan. Wat is daar aan de hand?
Nou ja, dus het idee van vorige kabinetten was, die budgetbekostiging van de spoedeisende hulp, die is nodig, die moeten we buiten de marktwerking halen. Dus, want nu is het zo dat die bekostiging van spoedeisende hulpen gaat ook via PMLQ. Dus hoe meer patiënten je ziet, hoe meer geld.
Dat Edwin van der Weer die zei op een gegeven moment van, als je dan te weinig patiënten krijgt, dan moet je ze bij wijze van spreken zelf van straat afhalen.
Inderdaad.
Dat werkt natuurlijk niet.
Maar maar dit knelt vooral in streekziekenhuizen waar weinig patiënten komen. Terwijl je toch die hele infrastructuur moet hebben. Dus het idee van was dat dit streekziekenhuizen met name zou helpen. Fleur Agema heeft daar heel erg op zitten drukken ook. Toen ze minister was. En dat was het doel toen ook. De Tweede Kamer wil dat nog steeds. Alleen in het coalitieakkoord is dat expliciete doel eruit gehaald eigenlijk. En men heeft het nu over een passend acuut zorglandschap in de regio.
Nou, de hele zorg stroomt over van de concrete termen, hè?
Nou, ik heb wel een idee, een beetje wat ze daarmee bedoelen. Dat betekent dat dus dat zeg maar het aanbod van acute zorg in een regio, dat het past. En er is een aantal regio's waarin het niet past. En wat we ook de NZA wil voorkomen, dat je met die budgetbekostiging, SEH's, het huidige aanbod bevriest eigenlijk. Je moet natuurlijk daar waar het niet past, zoals Friesland en een aantal grote steden, waarin je gewoon te veel capaciteit hebt, daar moet je natuurlijk wel wat, daar moet je het eigenlijk even passend maken. Dus dan moet je misschien toch nog hier, ja, ik denk eigenlijk maar één of ja, gewoon een handjevol SCH's waarvan je kunt afvragen, moeten die nou wel ook 's nachts allemaal open zijn?
Ja, precies. Dus dan moeten misschien toch een paar SCH's de deuren sluiten.
Of in ieder geval 's nachts. Kijk, van Friesland weten we, daar zegt de zorgverzekeraar van, er zijn nu 4 SCH's, terwijl je een bevolking hebt, 900.000 mensen, waar je gewoon maar maximaal 3 SCH's nodig hebt. Er zijn een aantal grote steden in Nederland waar de 2 SCH's heel dicht bij elkaar liggen, dat je kunt afvragen van, ja, hè, bijvoorbeeld Nijmegen, moet dat nou echt 2 SCH's, ja, een paar kilometer van elkaar af. Kun je daar niet wat afspreken? Nou, op die schaal moet je denken. Verder denk ik dat er geen SCH's dicht zullen gaan.
Dus als ik je goed hoor, is het verschil tussen Agema, die budgetbekostiging heel graag wilde, en Hermans, die in principe wel doorzet, maar wel ruimte laat voor inspelen op de markt. Terwijl Agema natuurlijk was van alles moet open blijven, want het is je vertrouwde ziekenhuis, et cetera.
Ja, dat is wel een beetje het verschil. Ja,
okay.
Ja.
Nou, en dan moest alles gezondheid worden en preventie van ziekte naar gezondheid. Grote woorden in het coalitieakkoord. En jij schreef zelf al, dit is een D66-tekst met een VVD-begroting. Gaat er iets gebeuren op gezondheid en preventie?
Nou, er gaat wel wat gebeuren. En de dingen die ze doen hebben ook best wel waarde. Maar om echt, zeg maar, te bereiken wat je wilt bereiken. Hè, de gezondste generatie ooit in 2040. Dat is een doel van het Nationaal Preventieakkoord. En dat staat ook in de brief. Gezondheidseconoom Jochem Miro zei daarvan, met de huidige maatregelen halen we dat misschien een eeuw later. Ja. Dus in 2140.
Ja.
Omdat het is te vrijblijvend allemaal. Kijk, wat ze dan gaat doen, de suikertax, dat helpt. De kindermarketing wat dan doen, dat helpt. VVP'en aanpakken, kansrijke start, allemaal doen. Maar echt het wezenlijke verschil, de gezondheidsdoelen die in het preventieakkoord staan, overgewicht aanpakken. Roken gaat vrij goed, maar overmatig alcoholgebruik aanpakken. De gezondheidsraad zei onlangs, alcohol is eigenlijk gif. Hè? De maatregelen die daarin staan, dat zie ik dus niet. Bovendien de bezuinigingen van kabinet Schoof, 200 miljoen op preventie, niet teruggedraaid.
Nee.
Dus veel woorden, Maar dat gaat hem niet worden, deze manier. Dan moet je echt wel ja, met wettelijke gezondheidsdoelen komen, wil je dat nog bijsturen?
Nou ja, misschien moeten we hoopvol blijven en komen die nog. Maar voor nu zijn het allemaal kleine stapjes. En dat is inderdaad ook wat Hermans de hele tijd zei. Stapje voor stapje. En ja, dan zo kom je toch vooruit.
Ja, maar veel te langzaam dus. Ja, op dit gebied moet je wel wat grotere stappen doen.
Ja, dat gaat de VVD-minister natuurlijk niet doen. Die wil graag vrijheid, eigen keuze.
Ja, wel deze minister in dat opzicht dus wel een beetje bijdraait. Maar ja, het is onvoldoende. Ja.
Oké, okay, nou. Dan komen we bij de andere VWS-minister aan. Mirjam Sterk van het CDA. Minister Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.
We hebben haar zelf niet gesproken. Dus we zijn ten rade gegaan bij onze collega's die wel het interview hebben gedaan. Namelijk Laura van Elst en Wilbert Zuil. En zij zeiden van, ja, het is eigenlijk niet heel duidelijk wat ze gaat doen. Dus die ambities die ze heeft, die moeten eigenlijk nog gaan blijken uit de nieuwe hoofdlijnakkoorden die ze met de verschillende sectoren wil gaan afsluiten. Afgelopen maanden is ze vooral bezig geweest met de bezuinigingen,
ja,
op haar terrein, om die van tafel te halen, zodat ze tenminste weer in gesprek kan gaan met die sectoren om die hoofdlijnakkoorden te gaan bespreken en te gaan afsluiten.
En is het er gelukt? Zijn haar bezuinigingen van tafel?
Naar eigen zeggen, ja, dat is helemaal gelukt. Die zijn van tafel. Iedereen blij eigenlijk, de brancheorganisaties ook. Als je dan iets verder gaat kijken, je leest die brief van de minister, dan is het de vraag of dat ook echt zo is.
En waar zit je twijfel dan?
Als je die Kamerbrief leest, en Wilbert heeft daar een heel groot stuk over geschreven.
Onder de titel Sterk, WLZ-bezuinigingen van oude kabinetten van tafel. Op Skipper, lees het allemaal.
Op Skipper, precies. Hij eindigt het stuk met, de details van het besluit van de minister roepen nog wel wat vragen op bij het lezen van de Kamerbrief hierover. Zo schrijft de minister in de brief dat de budgettaire opgaven van de drie bezuinigingen van eerdere kabinetten worden betrokken bij de bestuurlijke akkoorden.
Oftewel, die akkoorden gaan zelf bezuinigen.
Ja, en dan zegt ze een quote van die minister. Ik ben mij ervan bewust dat hiermee de opgave voor de akkoorden groter wordt. Indien het niet mogelijk blijkt om deze hogere opgave met de afspraken in de akkoorden te realiseren, dan neem ik tarief of andere maatregelen om zo de totale opgave in te vullen. Ook valt in de brief te lezen dat de bezuiniging uit het coalitieakkoord weliswaar in 2027 wordt geschrapt, maar hierdoor de taakstelling pas vanaf 2028 ingaat. Een woordvoerder van VWS zegt dat er geen sprake is van uitstel. Dus het gaat pas, het zou 2027 in zijn, gaat 2028 in, maar het is geen uitstel.
Het is echt dat je denkt, ja, wat wil ze nou?
Nou, dan moeten we haar maar op haar woord geloven. En dan zijn de bezuinigingen van tafel.
De bezuinigingen zijn van tafel.
Maar eventjes zonder dolle, hè? Want dus er komen weer nieuwe akkoorden voor de GGZ, voor de gehandicaptenzorg en voor de ouderenzorg. Jij hebt in ieder geval wel veel over de ouderenzorg geschreven. Zit er nog een beetje ruimte in de ouderenzorg om daar te bezuinigen?
Nou, wat ik zelf weet is in ieder geval dat het bij het volledig pakket thuis, daar zit heel erg veel ruimte.
Hoeveel is heel erg veel?
Jos de Blok zei 1 miljard euro.
Dan is ze in één keer klaar.
DSW zegt van, als je het volledig pakket thuis vervangt door het modulair pakket thuis, dan kom je op 850 miljoen euro. Ze willen dat gaan doen in een verhouding nu van 9 staat tot 1. Dus het zal dan nog ietsje lager zijn. Maar je moet wel, dus ergens tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro zal het toch wel liggen.
Nou, dat is wel hoop.
Ja, dus daarom hoor je ook niemand heel erg moeilijk doen en schreeuwen, omdat iedereen wel weet eigenlijk dat daar ruimte ligt.
En heeft zij al iets over dat volledig dan wel modulair pakket thuis gezegd?
Nou, er zijn Kamervragen gesteld over dat artikel wat ik heb geschreven. En daarin zegt ze van ja, ik heb kennis genomen daarvan. En ze verwijst ernaar dat er al bezuinigingen in het vorige hoofdlijnenakkoord ouderenzorg zijn opgenomen van 200 miljoen. Maar ze wil zich er niet over uitlaten of er dan nog meer mogelijk is. Maar ja, je proeft tussen de regels door van ja, ik zie dat we 200 miljoen hebben. Nou, misschien is er 800 miljoen mogelijk. Nou, dus ze geeft wel aan dat daar dus dat ze dat in beeld heeft, in het vizier heeft.
En nog eventjes over, ja, we hebben nu dus over de bezuinigingen en het geld. Heeft zij ook inhoudelijk interessante ambities voor, nou ja, de ouderenzorg bijvoorbeeld?
Nou ja, als het om de ouderenzorg gaat, dan kondigden ze onlangs een nieuwe subsidieregeling af, hè? Voor speciale oudere woningen met zorgzame buurten erbij. 420 miljoen euro, dat is best veel geld.
Is een zorgzame buurt iets wat je tegenwoordig gewoon kan kopen?
Ja, die liggen gewoon in de schappen. Die kun je gewoon kopen. Nee. Nee, het is een veelgehoorde term natuurlijk. Het is ook een best mooi idee dat buren meer naar elkaar omkijken.
Ja, snap ik wel. Maar ik bedoel, je kunt toch niet van bovenaf zeggen van nou, we ploppen daar een zorgzame buurt neer?
Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Maar je kunt wel het stimuleren door er geld beschikbaar voor te stellen. Zodat anderen die wel weten hoe je dat moet bereiken. Zoals nou ja, buurtwonen, de Knarrenhof, nou ja, dat die dat kunnen doen.
Ja. Oké, en op het gebied van duurzaamheid, wat zijn haar plannen daar?
Duurzaamheid is van de agenda af. Ze was natuurlijk wel als, in ieder geval als Kamerlid, heeft zich heel erg hard gemaakt voor duurzaamheid. Maar VWS heeft de Green Deal niet verlengd. Want het is een makkelijke bezuiniging ook. Laura en Wilbert hebben ernaar gevraagd in het interview, maar daar wilden ze geen antwoord op geven. Dus duurzaamheid is eventjes van de agenda.
En ze heeft zich sterk gemaakt voor de laatste week in ieder geval, voor die expert care villa's. Ze zou kost wat kosten open blijven. Bart, zijn ze open of dicht?
Ze zijn dicht. Ja, op last van de inspectie. De inspectie eiste dat ze dicht gaan. Ja, als de inspectie dat eist, dan... Dan gaan ze dus dicht. In het interview met Laura en Wilbert gaf ze aan dat ze de indruk had dat ze doorzettingsmacht heeft op dat gebied. Ze heeft zich ook heel erg hard gemaakt. Hè? Ze zegt zelf, ik ben tot het uiterste gegaan. Maar ja, dan zie je dat zo'n commerciële partij uiteindelijk toch een eigen afweging kan maken. Ja, als je zo je hoofd uitsteekt, ja, en het lukt niet, dat is het niet. Dat is niet erg, maakt niet een hele goede indruk. Maar ja, ze gaat er gewoon niet over.
Ja. Nee, dus dat is misschien voor haar ook nog een beetje wennen.
Ja, dat is heel netjes uitgelegd.
Eens even kijken. We hebben nu de ministers besproken, hun plannen. We hebben bij Sterk ook al eventjes gehad over het geld. Over geld gesproken. In het coalitieakkoord stond 10 miljard bezuinigen op de zorg. Hebben ze dat al rond?
Nou, dat is de vraag. Die 10 miljard staat ook overeind. Ze blijven aan het coalitieakkoord vasthouden. Waardoor het heel lastig is. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel de steun van andere partijen nodig als minderheidskabinet om dat te bereiken. Met name de steun van Pro hebben ze gewoon nodig. En dan zie je dat een groot deel van de discussie over het eigen risico gaat. Hè? Als je dat... Het vorige kabinet wilde dat afschaffen. Als je het niet afschaft, heb je al een bezuiniging van 3,2 miljard euro. Maar dan wil dit kabinet, deze coalitie, dit minderheidskabinet, wil het ook nog eens gaan verhogen. Nou, als je de steun van Pro wilt hebben, moet je denk ik aan de verhoging, daar moet je wat aan gaan doen. Dan kunnen ze misschien is er een formule denkbaar dat Pro daarin meegaat? Moeten ze wel iets voor terugkrijgen? Wat dat precies kan zijn, weet ik niet. Maar het idee is toch, dat hoor je ook wel, dat ze deze zomer in de aanloop naar Prinsjesdag een soort breed akkoord met oppositiepartijen moeten gaan sluiten. Want wat er nu gebeurt, is dat elke minister een soort eigen pad naar meerderheden probeert te vinden, steeds het wiel opnieuw moet uitvinden. En het is natuurlijk veel makkelijker als je dat op een hoger niveau tot een akkoord komt.
Ja.
En ik denk dat het voortbestaan van deze coalitie en ook al deze plannen wel daarvan de komende weken zal afhangen. Als ze dat wel bereiken, dan is het duidelijk. En als ze het niet bereiken, wordt het een heel onzeker pad.
Ja, nou, ze hebben een drukke zomer voor de boeg dan. We blijven het natuurlijk volgen voor u en voor ons ter lering en de vermaak. Heel erg dank voor je duiding, Bart.
Jij ook hartelijk dank.
Tot zover deze aflevering. De komende weken kunt u luisteren naar speciale edities van Voorzorg. Joanne Bijleveld, opleidingsmanager bij de Zorgvisie Academy, en Zorgvisie-hoofdredacteur Thijs Peters trekken in een podcast caravan door het land om met bestuurders te praten over de zorg en de zomer. Persoonlijke gesprekken over leiderschap, gezondheid en zonnige zomerhits. Door op abonneren te klikken blijft u op de hoogte van nieuwe afleveringen tijdens en na de zomer. Dus heel graag tot de volgende Voorzorg.